Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Een korte tijd geleden konden we via het programma Radio Vaticaan melding maken van het feit dat de apostolische signatuur, een van de grootste rechtbanken van het Vaticaan, er zijn er in totaal drie, een document had gepubliceerd op vraag van de paus, waarin nogmaals het biechtgeheim en het bewaren van het biechtgeheim werd bevestigd. Dit omdat er bepaalde overheden zijn, waaronder die van Australië, maar ook in Frankrijk is daar sprake van, die het biechtgeheim onder druk willen zetten. Ook hier heeft men dat geprobeerd. Het is dus een begrip in de kerk dat verbonden is met dat heilige sacrament, dat door de wereld heel vaak verkeerd begrepen wordt. En de paus vond het nodig om dit nogmaals te verklaren en duidelijk te maken. We hadden in het eerste deeltje wat meer geleerd over het sacramentele zegel, zoals dat heet, de geheimhouding en hoe ver die geheimhouding gaat. Het gaat dus niet enkel over wat er gezegd wordt in het sacrament van de biecht, maar ook gaat het over bijvoorbeeld wanneer er in een biechtgesprek een zonde van iemand anders ter sprake zou komen. Ook dat valt onder het biechtgeheim. En er is ook zoiets als een innerlijk biechtgeheim zelfs, waarbij de biechtvader niet eens mag proberen om zich een zonde of een biechtgesprek te herinneren. Het gaat dus wel heel ver. En dat is ook goed, want op die manier kan u er zeker van zijn dat de kerk de omstandigheden heeft gecreëerd die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u zeker bent dat wanneer u biecht, dat dat ook tussen u en de biechtvader blijft. Men noemt dat intrasacramenteel forum, dus de plaats binnen het sacrament, van zodra dat het kruisteken wordt gemaakt tot aan de absolutie. Maar dan is er ook nog een intern, extra sacramenteel forum en geestelijke begeleiding. Het zogenaamde extra sacramentele interne forum, zo zegt het document, behoort ook tot de juridisch-morele sfeer van het interne forum, steeds verborgen, maar dat dus buiten het sacrament van de biecht om wordt beleefd. Ook hierin oefent de kerk haar eigen zending en heilskracht uit. Niet zozeer het vergeven van zonden, maar wel verlenen van genade, juridische banden verbreken zoals censuur en omgaan met alles wat te maken heeft met de heiliging van de zielen. En dus met de juiste, intieme en persoonlijke sfeer van elke gelovige. De geestelijke leiding, dus wat is geestelijke leiding voor mensen die dat niet kennen? Er is een mogelijkheid om geestelijke leiding te krijgen binnen een biechtgesprek, maar het is ook heel goed mogelijk om bijvoorbeeld een geestelijke begeleider te hebben die een persoon kan begeleiden niet alleen in het onderscheiden van bepaalde zonden of ondeugden, Maar vooral gaat het over de relatie tussen de persoon in kwestie en God en de persoon in kwestie en de naaste. Dus dat kan gaan over het familieleven, maar het kan ook gaan over het gebedsleven. Hoe kan ik bidden? Welke wijzen zijn er voor mij, zaken die mij kunnen aanspreken om eventueel mijn relatie met God te verdiepen? De geestelijke leiding behoort op een bijzondere wijze tot het interne, extra, dat wil zeggen buiten, sacramentele forum, waarin de individuele gelovige zijn eigen weg van bekering en heiliging toevertrouwt aan een specifieke priester, dat kan ook een religieus zijn, een godgewijde, of een leek. De priester oefent dit ambt van geestelijke leidsman uit op grond van zijn opdracht om Christus te vertegenwoordigen. Een opdracht dat hem door het sacrament van de wijding tot het priesterschap is verleend en die hij moet uitoefenen in de hiërarchische gemeenschap van de kerk door middel van wat men noemt het tria munera. De taak of de opdracht van onderwijzen, de heiliging en het bestuur. De leken delen ook in deze verantwoordelijkheid op grond van het feit dat zij deelnemen aan het priesterschap van Christus door het doopsel en door het ontvangen van de gave van de Heilige Geest. Dus we zien hier het doopsel en ook het vormsel eigenlijk gekoppeld aan elkaar voor wat betreft leken. In geestelijke begeleidingen openen de gelovigen op een vrije wijze hun hart en het geheim van hun geweten voor de geestelijke leider of gids, om zo geleid en ondersteund te worden in het luisteren naar en het vervullen van de wil van God. Dat is ook een heel belangrijk aspect, hè? Iedereen heeft een roeping. De ene is geroepen tot het priesterschap. Een ander is geroepen om het religieuze leven te beleven. Een ander is geroepen om als leek door het leven te gaan, maar binnen dat lekenbestaan zijn er ook nog heel wat mogelijkheden. Veel mensen weten dat niet altijd. Uiteraard is het huwelijk een mogelijkheid. Een man of een vrouw kan huwen en een gezin stichten. En dat heeft dan ook een bepaald gevolg voor het geestelijk leven. Dat zal ook bepaalde specifieke elementen bevatten die andere roepingen niet bevatten. Maar bijvoorbeeld ook, het kan overgaan over een godgewijde maagd bijvoorbeeld. Iemand die het verlangen heeft ontvangen in het hart om de maagdelijkheid en de zuiverheid te beleven. Ook een soort van gehoorzaamheid ook en een gelofte van armoede kan afleggen. Maar dan zijnde als leek, dus die persoon blijft in de wereld leven, maar beleeft dan een religieuze roeping als leek. Er is ook een mogelijkheid om inderdaad een roeping te hebben ontvangen om celibataire leek te blijven. En zo zijn er nog heel wat andere mogelijkheden. Het zijn zaken die worden wakker gemaakt door de Heilige Geest op een bepaald moment in de kerk. En dan kan dat, als het werkelijk de wil van God is, ook groeien en wortel krijgen, zeg maar, in de grond van de kerk en in de traditie van de kerk. Denken we maar aan derde orderlingen. We denken aan de vele broederschappen die werden opgericht in de 18e eeuw bijvoorbeeld. Dus ook op dit specifieke gebied van de geestelijke leiding, of het nu gaat over een priester, over een religieus of een leek, is dus een zekere mate van geheimhouding vereist, die inherent is aan de inhoud van deze geestelijke gesprekken en die voortvloeit uit het recht van iedere persoon op een respect voor zijn of haar eigen intimiteit. En dit is in navolging van kanon 220 van de Codex Canonici. Hoewel slechts op een soortgelijke wijze als in het sacrament van de biecht, wordt de geestelijke leidsman toch buiten dat de ruimte van het sacrament geplaatst door zijn bijzondere relatie met Christus toegelaten tot het interne forum van die gelovigen. En die bijzondere relatie komt voort uit een heilige levenswandel en indien het gaat over een geestelijke, uit de ontvangen wijding zelf. Heel interessant, men maakt hier dus een onderscheid tussen priesters en godgewijden die een wijding hebben ontvangen. Vanuit die wijding komt ook, zeg maar, de opdracht voort om geestelijke leiding te kunnen geven. Maar wanneer het gaat over leken, dan hebben zij een bijzondere relatie met Christus, die voortkomt uit een alvast diep verlangen om heilig te leven. Dus uit die twee autoriteiten kan de geestelijke begeleiding voortkomen. Aldus dit document. Als getuige van de bijzondere vertrouwelijkheid die aan de geestelijke leiding wordt toegekend, dient men het in het recht verankerde verbod in overweging te nemen om niet alleen de biechtvader, maar ook de geestelijke leidsman, bij de toelating tot de heilige wijdingen, of omgekeerd, het ontslag uit het seminarie van de kandidaten voor het priesterschap te vragen. Op dezelfde manier verbiedt de instructie Sanctorum Mater van 2007 betreffen het verrichten van diocesane of eparchiale onderzoeken naar heiligverklaringen, de toelating van biechtvaders om niet alleen te getuigen van de bescherming van het sacramentele zegel, maar ook van de geestelijke leidsmannen van de dienaar Gods zelf, ook voor alles wat zij te weten gekomen zijn in het forum van het geweten buiten de sacramentele biecht om. Beetje een ingewikkelde zin, maar het betekent eigenlijk het volgende. Door die vertrouwelijkheid die ook verbonden is met de geestelijke leiding, dat wil dus zeggen een gesprek dat plaatsvindt buiten het sacrament van de biecht om, dient men dus dat zegel, dat sacramentele zegel, dat eigen is aan de biecht en dat dus ook een stukje wordt ontleend aan die geestelijke gesprekken, te bewaren. Ook als het gaat bijvoorbeeld over een kandidaat in het seminarie die 5 jaar lang de opleiding doorloopt, door seminarist te zijn bepaalde gesprekken heeft gehad met mensen die zouden kunnen vallen onder geestelijke leiding, wel ook daar moet dat geheim bewaard blijven. Als het gaat over onderzoeken naar heiligverklaringen, dan mag een biechtvader of een geestelijke leidsman dus ook niet spreken over de inhoud van deze gesprekken met de onderzoekers. Op die manier blijft alles beschermd in die discretie die nodig is binnen zowel de geestelijke begeleiding als de biecht. Naarmate deze noodzakelijke vertrouwelijkheid een natuurlijker houding wordt voor de geestelijke leidsman, des te meer zal hij leren om het mysterie van de vrijheid van de gelovigen, die zich door hem tot Christus wenden, te herkennen en zo bewogen te worden. De geestelijke leidsman moet zijn eigen zending en zijn eigen leven uitsluitend voor God voorbehouden, in dienst van zijn heerlijkheid, ten bate van de persoon, van de kerk en van het heil van de hele wereld. Een bijzonder stukje toch over die geestelijke begeleiding, vooral ook omdat hier gesproken wordt over leken. En het feit dat leken, die dus geen wijding hebben ontvangen, toch ook verplicht zijn om diezelfde geheimhouding, discretie, hetzelfde respect op te brengen voor dingen die aan hen wordt toevertrouwd in zo'n geestelijk gesprek. Het derde puntje van dit document, en het laatste trouwens, zijn geheimen en andere grenzen van de communicatie. Van een andere aard dan de sfeer van het interne forum, sacramenteel en buiten sacramenteel, zijn de vertrouwelijkheden die onder het zegel van geheimhouding tot stand komt, evenals de zogenaamde beroepsgeheimen, die aan de orde zijn van bepaalde categorieën van personen, zowel in de burgerlijke maatschappij als in de kerkelijke structuur, op grond van een speciale functie die hen voor het welzijn van individuen of voor de gemeenschap wordt verleend en wordt uitgeoefend. Deze geheimen moeten op grond van het natuurrecht altijd bewaard blijven. Behalve, zo zegt de catechismus van de katholieke kerk op het nummer 2491, de uitzonderlijke gevallen, wanneer het bewaren van het geheim zeer zware schade zou berokkenen aan hem die het meedeelt. Aan hem aan wie het wordt toevertrouwd, of aan een derde persoon, en het moet dan gaan om schade die alleen vermeden kan worden door het bekendmaken van de waarheid, dus zeer uitzonderlijke gevallen. Zelfs al is privéinformatie niet onder het zegel van de geheimhouding meegedeeld, dan nog mag die informatie die nadeel aan een ander zou berokkenen niet bekendgemaakt worden zonder een ernstige en geproportioneerde reden. Een bijzonder geval van geheimhouding is dat van het pauselijk geheim, maar dat is heel specifiek gericht op de functie van de paus of de mensen die werken in naam van de Heilige Stoel. Wat betreft de andere vormen en uitdrukkingen van communicatie, zowel in het openbaar als in de privésfeer, heeft de wijsheid van de kerk altijd de gouden regel die door de Heer is uitgesproken in het evangelie van Lucas aangehouden. Wat gij wilt dat de mensen met u doen, doet gij ook met hen. Op deze manier is het, zowel in de mededeling van de waarheid, als in de stilte die ermee kan samenhangen, wanneer degenen die erom vragen niet het recht hebben haar te kennen, altijd noodzakelijk om hun leven in overeenstemming te brengen met het voorschrift van de broederlijke liefde, met voor hun ogen het goed en de veiligheid van anderen, respect voor het privéleven en het algemeen belang. Als bijzondere plicht om de waarheid te verkondigen, gedicteerd door de broederlijke naastenliefde, kan men niet anders dan ook de broederlijke correctie of de broederlijke vermaning in haar verschillende graden die door de Heer wordt onderwezen te vermelden. Het blijft een horizon van verwijzing, waar nodig en in overeenstemming met wat de concrete omstandigheden toelaten en vereisen. U kent de bepaling, die staat in het evangelie volgens de heilige Matthäus. Als uw broeder een zonde tegen u begaat, ga dan naar hem toe en ga dan tussen u en hem alleen een vermaning uitspreken. Als hij naar u luistert, dan hebt ge uw broeder gewonnen. Als hij niet luistert, neem dan één of twee personen met u mee, zodat alles kan worden opgelost, met het woord van twee of drie getuigen, als hij ook niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. U ziet ook de grote voorzichtigheid waarmee de Heer omgaat met deze zaken. In een tijd van massacommunicatie, waarin alle informatie vernietigend wordt en daarmee helaas ook een deel van het leven van de mensen, is het noodzakelijk om de kracht van het woord, zijn opbouwende kracht, maar ook zijn vernietigend potentieel, opnieuw te leren. Wij moeten ervoor zorgen dat het sacramentele zegel nooit door iemand wordt geschonden en dat de noodzakelijke geheimhouding die verbonden is aan de uitoefening van het kerkelijk ambt altijd nauwgezet wordt bewaakt. Laten we van de Heilige Geest voor de hele kerk een vurige liefde voor de waarheid in alle gebieden en omstandigheden van het leven vragen. Het vermogen om deze volledig te bewaren in de verkondiging van het evangelie aan een ieder. De bereidheid tot martelaarschap, om de onschendbaarheid van het sacramentele zegel te verdedigen en de voorzichtigheid en de wijsheid die nodig zijn om elk instrumenteel en foutief gebruik van die informatie te vermijden, die eigen is aan het privé, maatschappelijk en kerkelijk leven, en dat een schending van de waardigheid van de persoon en het kerkelijke leven zou kunnen zijn. In de nauwgezette bewaring van het sacramentele zegel en van de noodzakelijke discretie die verbonden is met het interne, buitensacramentele forum en met andere bedieningen, daar straalt een bijzondere band tussen het Petrusambt en de mariale dimensie in de kerk. Met Petrus bewaart de bruid van Christus tot aan het einde van de geschiedenis het institutionele ambt van de macht der sleutels, zoals de Allerheiligste Maagd Maria bewaart de kerk al deze dingen in haar hart. In de wetenschap dat daarin het licht wordt weerspiegeld dat ieder mens verlicht en dat in de heilige ruimte tussen het persoonlijke geweten en God moet worden bewaard, verdedigd en bewaakt. Op 21 juni 2019 keurde Paus Franciscus deze nota goed en beval de publicatie ervan. Geschreven te Rome door de apostolische signatuur op 29 juni, het jaar van de Heer 2019, in Rome op het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus. Getekend door kardinaal Piacenza, die het hoofd is van de apostolische signatuur, en door monseigneur Christophe Niquel, regent van diezelfde rechtbank. Het is een beetje een ingewikkeld document, omdat het gaat over enerzijds juridische aspecten, anderzijds ook sacramentele aspecten, dat heeft u ook gehoord, verwijzingen naar het kerkelijke wetboek, de Codex Iuris Canonici, maar ook naar de catechismus van de katholieke kerk. Wel, we gaan er even tussenuit met wat muziek, maar daarna kom ik graag bij u terug. Wij gaan uiteraard ook vandaag het Angelus bidden met Paus Franciscus. Maar ik dacht dat het wel interessant kon zijn, gezien het momenteel wat rustiger is in het Vaticaan, om even stil te staan bij wat de catechismus nu eigenlijk zegt over de waarheid en de passage die we daarnet hebben kunnen vermelden, wat de catechismus ons nu eigenlijk aanraadt om te doen, dat is voor zo dadelijk.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. I'm yours.
taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kom ik bij u terug. We hebben daarnet een interessant document kunnen horen, het tweede deel van de apostolische signatuur in opdracht van Paus Franciscus over het belang van geheimhouding. En dat heeft natuurlijk te maken met waarheid. Wanneer heeft iemand recht op de waarheid? En hoe moeten we daarin een onderscheiding maken? En kunnen wij zondigen tegen de waarheid? Wel, dit puntje in de catechismus die begint met een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Christus leerlingen hebben zich bekleed met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Bevrijd van leugen moeten ze alle boosheid, bedrog, valsheid en intriges afleggen. Bijkomende reden waarom ik graag hier even dieper wil op ingaan, is dus omwille van het feit natuurlijk dat het wat rustiger is in het Vaticaan, maar ook dat Paus Franciscus het constant over deze materie heeft. Hij heeft het vaak over roddelen, over kwaadsprekerij, over het bewaren van discretie. Maar de catechismus die zegt verder nog, een uitspraak tegen de waarheid is bijzonder ernstig, wanneer die in het publiek wordt gedaan. Voor de rechtbank uitgesproken is het een vals getuigenis. Wanneer dit onder ede gebeurt, is het een meineed. Deze handelwijzen dragen ertoe bij dat ofwel een onschuldige veroordeeld wordt, ofwel een schuldige vrijgesproken wordt, ofwel de straf van de beschuldigde verhoogd wordt. Zij brengen de uitoefening van een eerlijke rechtspraak en de rechtvaardigheid van de vonnissen van de rechters ernstig in gevaar. Een tweede punt. De eerbied voor de goede naam van personen verbiedt elke houding af, elke uitspraak die hen onrechtmatige schade berokkent. Men maakt zich schuldig aan, een vermetel oordeel, wanneer men zelfs stilzwijgend, zonder voldoende reden, een morele fout van zijn medemens als waar aanneemt. En twee, aan kwaadsprekerij, wanneer men zonder objectief geldige reden gebreken en fouten van anderen onthult aan mensen die er niet van op de hoogte waren. En drie, aan laster, wanneer men door leugenachtige mededelingen schade berokkent aan de goede naam van de medemens en aanleiding geeft tot valse oordelen over hem. Wij gaan eerst samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna gaan we nog even verder in de catechismus die zegt hoe we die vermetele oordelen kunnen vermijden. Bidden we samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in mundo et ut sequens saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We hadden daarnet al even kunnen kijken in wat de catechismus zegt, onder meer over vermetel oordelen over een ander. Opnieuw, Paus Franciscus heeft het daar regelmatig over. En zo staat er onder meer nog, men moet ervoor zorgen dat de gedachten, de woorden en daden van zijn naaste in een zo gunstig mogelijke zin wordt uitgelegd. In de passage over het biechtgeheim, wel, dat valt onder deze hoofdstukken, maar meer bepaald onder het puntje eerbied voor de waarheid. Het recht op mededeling van de waarheid is niet onvoorwaardelijk. Iedereen moet zijn leven in overeenstemming brengen met het evangelisch gebod van de broederlijke liefde. Dit betekent dat men in concrete situaties zal moeten nagaan of het verantwoord is de waarheid mee te delen aan diegene die erom vraagt. Naast de liefde en respect voor de waarheid zullen het antwoord moeten bepalen dat men zal geven op elke vraag om informatie of communicatie. Het welzijn en de veiligheid van de naaste, de eerbied voor zijn privéleven en het algemeen welzijn zijn afdoende redenen om datgene te verzwijgen wat niet bekend hoeft te zijn, of om zich van een zeer voorzichtige taal te bedienen. De plicht om opspraak te vermijden gebiedt vaak strikte geheimhouding. Niemand kan verplicht worden de waarheid mee te delen aan wie er geen recht op heeft. Het biechtgeheim is heilig en mag onder geen enkele voorwaarde geschonden worden. Het biechtgeheim is onschendbaar, daarom is het de biechtvader ten strengste verboden met woorden of op welke andere wijze, en om welke reden ook, over de boeteling maar iets bekend te maken. Het beroepsgeheim, bijvoorbeeld van politici, militairen, geneesheren of rechtsgeleerden, of vertrouwelijke mededelingen die gedaan zijn onder het zegel van geheimhouding, moeten geëerbiedigd worden. Dit geldt niet in uitzonderlijke gevallen. Wanneer het bewaren van het geheim zeer zware schade zou berokkenen aan hem die het meedeelt, aan hem aan wie het wordt toevertrouwd, of aan een derde persoon. En het moet dan gaan om schade die alleen vermeden kan worden door het bekendmaken van de waarheid. Daar hebben we daarnet ook over gehad. Iedereen moet een juiste terughoudendheid in acht nemen tegenover het privéleven van de medemens. De verantwoordelijken voor de communicatiemiddelen moeten de juiste middenweg zoeken tussen de vereisten van het algemeen welzijn en de eerbied voor de persoonlijke rechten. Informatie over het privéleven van personen die in het politieke of publieke leven werkzaam zijn, is te veroordelen voor zover men inbreuk pleegt op hun privacy en hun vrijheid. En dan een laatste puntje waarvan ik dacht dat het wel interessant kon zijn om er even te blijven bij stilstaan, dat is het gebruik van sociale communicatiemiddelen. In de hedendaagse samenleving spelen de sociale communicatiemiddelen een belangrijke rol op het gebied van informatie, bevordering van cultuur en vorming. Die rol neemt toe door de technische vooruitgang, door de omvang en de verscheidenheid van de nieuwsberichten en door de invloed die uitgeoefend wordt liever op de publieke opinie. De informatiemedia moet ten dienste staan van het algemeen welzijn. De vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit, samenleving heeft recht op informatie die steunt op waarheid. De juiste uitoefening van dit recht vereist dat de publicatie, wat haar inhoud betreft, altijd waar en voor zover de rechtvaardigheid en de naaste liefde dit toelaten, volledig is. Verder moet de wijze van publiceren fair en behoorlijk zijn, doordat zij de zedelijke normen, de erkende rechten van de mens en de menselijke waardigheid bij het vergaren en verspreiden van nieuwsberichten gewetensvol respecteert. Het is nodig dat alle leden van de maatschappij hun plichten van rechtvaardigheid en naastenliefde in dit opzicht vervullen. Zij moeten er daarom voor zorgen dat ook met behulp van de communicatiemiddelen een juiste publieke opinie wordt gevormd en verspreid. De menselijke solidariteit wordt bevorderd door waarheidsgetrouwe en juiste communicatie, door het vrije verkeer van ideeën die de kennis en de eerbied voor de anderen gunstig beïnvloeden. En zo zien we nog een beetje verder in de catechismus staan. Schending van ieders persoonlijke rechten op een goede naam en op respect van zijn privéleven moet bestraft worden. Zij moet tijdig en eerlijk alle inlichtingen doorgeven die in verband staan met het algemeen welzijn of die beantwoorden aan de rechtmatige bezorgdheid van de bevolking. Het gaat specifiek over de rol van de overheid. Het is absoluut niet gerechtvaardigd om valse informatie te verspreiden ten einde de publieke opinie te beïnvloeden door de media. Het optreden van de overheid mag de vrijheid van individuele personen of van groepen niet aantasten. En zo hebben dus aan de hand van dat document dat werd gepubliceerd, die nota van de apostolische signatuur, kunnen stilstaan bij de verdere bepalingen van de geheimhouding die gedeeld wordt door geestelijke begeleiders, priesters, godgewijden, religieuzen en leken. En hebben we ook verder kunnen kijken naar de wijze waarop dat de catechismus onder meer ons onderricht over het respect voor de waarheid en voor de waardigheid van iedere persoon, van het privéleven en van de goede reputatie. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. U hoorde het, een beetje een rustigere tijd in het Vaticaan. Er waren ook geen audienties. Er was geen generale audiëntie op woensdag 10 juli. Vanaf augustus wordt dat hervat. En dan blijft u natuurlijk via Radio Vaticaan ook van op de hoogte. Gaf ons de mogelijkheid om stil te staan bij die belangrijke nota en een stukje van de catechismus van de Katholieke Kerk. Tot slot laat ik u graag luisteren naar de Vaticaanse hymne en de benoemingen die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Rosario Sarovela benoemd tot bisschop van het bisdom van Moramanga op Madagaskar. De paus heeft eveneens eerwaarde heer Jean-Pascal Andrian Soavina benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Antananarivo op Madagaskar. En tot slot heeft hij ook Monseigneur José Rui González López benoemd tot bisschop van het bisdom van Caruaru in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. U kan in de komende aflevering trouwens luisteren naar een special die we doen tijdens deze zomermaanden en die zal handelen over de nood aan rust en wat onder meer de sociale leer van de kerk daarover zegt, als ook de heilige paus Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.